Broeders en zusters, het onderwerp dat aangekondigd is voor de komende lezingen is het profetisch woord en de actualiteit. Dan moet ik u zeggen, het profetisch woord aan zich is al pak en beet een jaartje of 2000 niet veranderd. En wat de actualiteit betreft, actualiteit is een heel betrekkelijk begrip. Ik zeg dat met opzet ter introductie. Want als u verwacht dat ik met u elke 14 dagen, de afgelopen 14 dagen, of zelfs de komende 14 dagen beschouw, naar aanleiding van een profetisch woord, dan kunt u dat rustig vergeten, want zo werkt het nou eenmaal niet. Actualiteit is een breed begrip. Zolang actualiteit beperkt wordt tot de dag van vandaag, en daarmee tot de waan van de dag van vandaag, is er weinig zinnigs over te zeggen, denk ik altijd. Heeft ook niet zoveel zin om ons daarmee bezig te houden. Want de dag van vandaag mag dan misschien voor iemand van u erg interessant zijn. In het algemeen is het niet zo interessant, gaat toch weer voorbij enzovoorts. Actualiteit is een betrekkelijk begrip. Maar we zouden ons wel realiseren dat wij leven in bijzondere tijden. Dat klinkt als het intrappen van een open deur. Dat weet ik wel, maar het is nou eenmaal zo. Wij leven in bijzondere tijden. Tijden namelijk die voorafgaan, ogenblikkelijk voorafgaan feitelijk, aan de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. En dan kijk ik niet op één dag. En ik kijk zelfs niet op een jaar. Vanzelfsprekend, want in het licht van 6000 jaar menselijke geschiedenis sinds Adam, populair gezegd, steekt het niet meer op een dag natuurlijk. Maar ik ben ervan overtuigd dat we in een generatie leven, een periode leven, dus inderdaad die ogenblikkelijk voorafgaat aan het vervolg van de heilsgeschiedenis. Ik bedoel een vervolg in de zin van dat nou eenmaal een belangrijk aspect van de heilsgeschiedenis gestopt is, pak een beetje zo'n 2000 jaar geleden weer, met het afsluiten van het Nieuwe Testament en daarmee de voltooiing van de Bijbel. En in de toekomst zou het nog het een en ander moeten gebeuren, waarover de Bijbel overigens vol is. Want de heilsgeschiedenis moet nog steeds tot één climax komen. En die climax die staat natuurlijk toch voor de deur. En dat maakt de actualiteit interessant. Ik zei al, actualiteit is een betrekkelijk begrip. Ten slotte zijn dingen die vandaag zo zijn en ze zijn al 2000 jaar zo. Om maar eens wat te noemen weer. Dat was dus eeuwen geleden actueel. Het is vandaag nog actueel. En ik kan er dus ook rustig over spreken. Ook binnen het kader van dit onderwerp is geen enkel probleem uiteraard. Maar begrijp dan dat onder actualiteit wij zouden moeten verstaan de bijzondere aard van de tegenwoordige tijd. Niet in verband met het verleden zozeer, maar wel in verband met de toekomst. Dat wat ons te wachten staat binnen afzienbare tijd. En dat is de connectie natuurlijk tussen het profetisch woord, dat ons over die toekomstige dingen spreekt, en de dag van vandaag. En elke dag brengt ons dichter bij de vervulling van dit profetisch woord. En waarschijnlijk ook brengt het ons dichter bij een beter verstaan van datzelfde profetisch woord. Want hoe dan ook, ik voel nog steeds toch wel wat voor de uitspraak van Johannes de Heer, die zei dat wij de krant naast de Bijbel moesten leggen. Begrijp je me goed? Men zou dat niet verkeerd begrijpen, maar men zou die dingen met elkaar vergelijken. Profetisch woord en inderdaad de actualiteit. Alleen zou men niet zo ver moeten gaan om in het licht van de krant de Bijbel te verstaan. Het zou hooguit andersom moeten, maar dat lukt waarschijnlijk ook niet, omdat de meeste nieuws van vandaag met Bijbelse dingen eigenlijk niks te maken heeft. En ook niet actueel is trouwens, maar meestal niet anders is dan de voortzetting van een geschiedenis en een menselijke geschiedenis die al duizenden jaren duurt. Wel, ik heb mij een soort plan gemaakt, althans voorlopig, waar we het over moeten hebben, want ja, je kan wel ergens binnen invallen, maar dat lijkt me ook niet zo verstandig. Maar ik had zo gedacht dat als er iets van belang is in verband met actualiteit en het profetisch woord, dan is dat toch heus, hoewel u er niet van schrikt, maar is dat toch heus het bestaan als zodanig van een Joodse staat in wat wij Palestina moeten noemen, van de Romeinen moest dat, want die wilden de naam Juda of Judea vergeten, maar vooruit. Maar het bestaan van een Joodse staat in land Canaan, in land Israël, of hoe we dat dan bij gelegenheid maar noemen. Wij zijn eraan gewend, Ik weet nooit anders. Toen ik geboren werd, was het er nog net niet, maar dat scheelde dan ook niet zoveel, denk ik dan altijd maar. En bovendien, toen de Joodse staat officieel werd uitgeroepen, onder goedkeuring van de Verenigde Naties in 1948, toen was dat ook niet zo heel nieuw, want daar gingen weer 50 jaren aan vooraf, waarin toch uitdrukkelijk daar naartoe gewerkt werd. En het was ook onvermijdelijk, eigenlijk denk ik dan politiek onvermijdelijk, dat eenmaal die Joodse staat zou ontstaan. Het begin daarvan wordt meestal gelegd in, ik geloof 1897, 1898, was 97? 98. 1898, misschien zijn de voorbereidingen al eerder geweest, broeder, ja. Dat was ter gelegenheid van het eerste officiële congres van Zionisten in Europa, in Basel, in Zwitserland, lijkt me een goede plaats daarvoor, zeker in die tijd overigens. De aanleiding daarvoor zal ik u niet noemen, want het heeft niet zoveel zin. Men zegt dat het was vanwege de pogroms in Oost-Europa, in Rusland, grote jodenvervolgingen. Men zegt ook vanwege het antisemitisme, dat ook duidelijk aan de oppervlakte kwam en in de actualiteit in die dagen. Maar ik zal u daar niet mee bezighouden, want daar weten wij toch niks meer van die geschiedenissen van toen. Het is al 100 jaar en meer geleden, dus weten wij veel. Maar het was wel zo. Maar daarvan moet ik zeggen, nou ja, dat was ook geen nieuws, want jodenvervolgingen zijn er de eeuwen door altijd geweest. In elk geval, sinds de dood en opstanding van de Heer Jezus, om voor de hand liggende redenen zeg ik dat natuurlijk zo. Maar daarnaast moet ik zeggen, maar het was het daarvoor ook al, want wij vinden jodenvervolging al uitdrukkelijk en ook onder die naam eigenlijk in de geschiedenis van Esther. Dat was dus in de inmiddels Medo-Persische ballingschap. De voortzetting van de Babylonische ballingschap. Jodenhaat als zodanig is er geweest zolang er een Joods volk bestaat. Maar het is natuurlijk erger geworden nadat de Joodse staat tot een einde kwam, vernietigd werd feitelijk in de dagen na de Nieuwtestamentische geschiedenis, de dagen van de Romeinen, waarbij niet alleen de Joodse staat in Jeruzalem vernietigd werden, maar ook de Joden opnieuw verstrooid werden over heel de wereld. Eigenaardig is dan dat het eeuwen, veel eeuwen geduurd heeft voordat er een ontwikkeling ontstond die leidde tot een zogenaamd zelfstandige Joodse staat in Palestina. Maar ik zeg u al, dat lijkt voor ons vanzelfsprekend, maar zo vanzelfsprekend is dat uiteraard niet. Ik heb vandaag nog gewoon voor de aardigheid zitten lezen in het oudste Nederlandse boek dat ik ken, maar ik ken niet zoveel Nederlandse boeken hoor. Het oudste Nederlandse boek dat ik ken, waarin op grond van een profetisch woord wordt gezegd dat er ooit weer een Joodse staat zou zijn in Palestina. Het boek stamt uit 1862, is van H.C. Voorhoeven. Ik zal verder niks over vertellen, maar het is een bekende naam in elk geval. Maar 1862, dat is dus toch een jaartje of 30, 40 voor de Zionistische beweging opkwam. En een jaartje of 80 of hoeveel het maar is, voordat de Joodse staat dan werkelijk werd uitgeroepen. De man heeft dat uiteraard niet meer beleefd. Maar het is interessant om dat soort dingen te lezen. De man kwam tot conclusies, niet op grond van gebeurtenissen die hij in de krant las of iets dergelijks, maar in tegendeel op grond van wat de Bijbel daarover zegt. En inderdaad, op goede grond, uiteraard. Het zijn dingen die in het algemeen niet aan de, laat ik het anders zeggen, bestudering van een profetisch woord in het algemeen heeft, als u mij vraagt, te lijden gehad eigenlijk. Maar dat is menselijkerwijs gesproken, maar heeft eigenlijk veel te lijden gehad van het feit dat men het altijd wilde doen in het licht van de actualiteit. Het heeft tot gevolg gehad dat bepaalde profetieën een verklaring hebben meegekregen waar men tot vandaag niet meer af kan komen. Maar het zijn verklaringen die simpelweg ontleend zijn in de tijd aan wat toen actueel was. Zo zitten wij bijvoorbeeld, het is maar een inleidend praatje wat ik u nou hou, hè, vind ik ook wel eens leuk om er eens wat over te vertellen. Zo zitten wij bijvoorbeeld nog altijd, en met grote nadruk zelfs, met opvattingen dat in de eindtijd het Romeinse Rijk weer zou bestaan. Met Rome als hoofdstad. Waar die gedachte aan ontleend is, kan ik u makkelijk vertellen. Het is feitelijk ontleend aan de situatie in de dagen van de kerkhervorming. De dagen dat men weer een Bijbel in handen kreeg. En zelfs in Nederland in de Nederlandse taal. En in Engeland in de Engelse taal. In Duitsland in de Luthervertaling. En zo verder. Mensen hadden geen Bijbels in de tijd. Dat weet u, hè. Die mochten ze van de kerk ook niet hebben. En bestond ook in het algemeen niet in de taal van de verschillende volkeren. Het was alleen in klassieke talen. Nou ja, clandestien was er wel eens wat vertaald, hoor. Maar daar ga ik het nou niet over hebben, natuurlijk. Maar het idee was dat de grote vijand van de christenen, dat was toen, in de ogen van de reformatoren, in elk geval de Rooms-Katholieke Kerk. Zij zagen in de Rooms-Katholieke Kerk het grote antichristelijke rijk, waarover immers in de Bijbel gesproken wordt, met uiteraard Rome als hoofdstad en de paus als antichrist en dat soort dingen meer. Je komt er gewoon niet meer vanaf, van dat soort opvattingen. Dat is heel vervelend. En zelfs in onze dagen nog, als de vraag gesteld wordt of de herbouw van Babel in Irak... Het is een beetje in het geheim gebeurd. Niemand ligt er wakker van, niemand merkt het, hoewel het in alle kranten altijd gestaan heeft. Maar dat de herbouw van Babel in Irak, of dat misschien iets te maken heeft met een profetisch woord, zegt men, nee, dat is niet zo, want de Bijbel spreekt wel over Babel, maar dat is Rome. Maar waar komt het vandaan? Nou, eigenlijk uit de actualiteit van een pak een beetje een jaartje of 400 geleden. Daar komt het vandaan. En waarschijnlijk heeft men het toen uitgevonden in navolging van nog veel oudere schriftverklaarders die meenden dat het antichristelijke rijk het letterlijke Romeinse rijk was, niet onder leiding van de paus, maar onder leiding van de keizer. Welke keizer dan ook. En zelfs in christelijke kring tot vandaag aan de dag wordt dat geleerd. En zegt men, nou ja, al die profetieën over een antichrist, een antichristelijk rijk en een wereldrijk zijn allemaal vervuld geworden in de dagen van het Romeinse Rijk. En de grote verdrukking in die dagen van waarover de Bijbel spreekt, dat was in de dagen van de christenvervolgingen. En dat is allemaal al geweest, dus we leven al lang in het duizendjarig rijk. Hebben jullie? Ik ga het toch verder niet uitleggen nu. Maar het probleem is, men leest de schrift en verklaart hem op grond van de krant. Men laat de actualiteit bepalend zijn. Men legt de actualiteit in de Bijbel. Verwacht niet van mij dat ik dat doe. Ik denk dat dat nou juist de grote vloek is die in de praktijk rust op de verklaring van het profetisch woord. Men wil het actualiseren en men heeft geen geduld enzovoorts. Nee, goed, op dat soort dingen ga ik dan maar verder niet in. Maar als we dan toch praten over Israël, wel nu, het belangrijkste teken destijds, die kent u, hè? Let op de tekenen der tijden. Het belangrijkste teken destijds dat wij hebben, is natuurlijk toch het weer bestaan van een Joodse staat, min of meer officieel onafhankelijk, in de praktijk absoluut niet, maar goed. We vragen ons trouwens af of Nederland onafhankelijk is. Net sinds we met euro's betalen weten wij absoluut niet, maar vooruit, hè. Er zijn andere dingen waarvan we afhankelijk zijn, al was het maar van de economie. En dat geldt voor de staat Israël natuurlijk ook. Maar het belangrijkste teken destijds is dat er weer zo'n staat is. U moet daarbij bedenken dat de eeuwen door men gezegd heeft, historici en ongelovigen, zowel als theologen, hebben gezegd, nee, dat is volstrekt ondenkbaar. Dat is onmogelijk, dat kan... Dat kan op geen manier tot stand komen en op grond van de Bijbel zijn men, nee, dat kan ook niet, want volgens de Bijbel is er geen toekomst meer voor Israël. Tegenwoordig roept men dat niet meer zo hard, maar dat heeft ook een negatieve oorzaak. Dat komt omdat men in de praktijk onverschillig geworden is. Men heeft geen belang meer bij de Bijbel in het algemeen. Men heeft geen belang meer bij het profetisch woord. Men is überhaupt niet geneigd om er ook maar iets uit die Bijbel letterlijk te nemen. Tenzij dat men het kan gebruiken voor eigen doeleinden uiteraard. Maar voor de rest is men volstrekt apathisch en onverschillig. En dus dit soort uitspraken hoor je niet meer. Maar in orthodoxe reformatorische kring hoor je dat toch nog steeds, hoor. Nee, Israël heeft geen toekomst. Heeft dan het ontstaan van een Joodse staat in Palestina, heeft het niet met het profetisch woord te maken. En dan zegt, nee, dat heeft er niks mee te maken. Van Gods wegen is er geen toekomst voor Israël, want wij zijn Israël. En dat laatste is redelijk aan te tonen. Maar daarmee heeft men niet aangetoond dat Israël of het Joodse volk van nature, dat dat geen toekomst zou hebben in het plan Gods. Integendeel. Kijk, waar het om gaat is natuurlijk simpelweg dit, dat wij van toen hebben in onze dagen, Natuurlijk, met Israël. Dat is op zich een wonder. Daarom sta ik er ook uitgebreid bij stil. Ik wilde daar ook vanavond bij stil blijven staan. Omdat het ons niet zou ontgaan hoe bijzonder dat eigenlijk is. En hoe sensationeel. Ook al zijn wij er aan gewend, maar er verandert niks aan. Zo is het nou eenmaal. Het was onwaarschijnlijk. Het is toch gebeurd en het bestaat inmiddels al zo lang. Dat had ook Voorhoeven in de tijd. Ik wist niet of ik broeder of dominee moest zeggen. H.C. Voorhoeven was ooit predikant. Ik meen laatstelijk officieel in Leerdam, als ik het goed onthouden heb. En daarna volgde hij het spoor van Darby en Kelly enzovoort. Hij werd een van de grote voorvechters van de Darbisten, vergaderingen van gelovigen in Nederland. De hele familie trouwens. Hè? Er is trouwens maar één familie Voorhoeven, wist u dat? Nee, dat heeft hier niks mee te maken. Daar ben ik in Zuid-Afrika achtergekomen, want daar heb ik gelogeerd bij een broeder, die heette Voorhoeven. En die heeft mij verteld, er is maar één familie Voorhoeven, en die heet zo omdat de naam stamt van een vondeling, die men gevonden had, ik weet niet meer waar, maar bij de eerste boerderij buiten het dorp, de Voorhoeven. Daar is het kind toen nagenoemd en daar stamt de naam van. Ik weet niet hoe lang het geleden is. Dus als ik een Voorhoeven tegenkom, dan weet ik zeker, dat is er een uit die familie. Maar goed, bij mij om die reden dus toch in redelijk hoog aanzien, moet ik er, zeg ik er volledigheidshalve bij, overigens. Hè. Maar goed, Voorhoeven had gedacht dat die Joodse staat pas zou ontstaan na de opname van de gemeente, en ook dan direct erna. Dat is ook goed te... In ieder geval, hij moet er daarna zijn. De goede reden daarvoor is dat hij vindt, en dat vind ik ook, dat naar Bijbelse maatstaven, direct na de opname van de gemeente, de Heer een werk doet aan de Joodse staat. En zelfs in Jeruzalem, dat beschouwd wordt voor de gelegenheid toch als een min of meer Joodse stad. Als daar die twee getuigen naartoe gezonden worden, dus dan moet die staat er zijn. Hij had alleen niet verwacht dat de Joodse staat al eerder, en zelfs veel eerder dan de opname van de gemeente, tot stand zou kunnen komen. Maar die ruimte laat de Bijbel uiteraard wel. Er worden geen data bij genoemd, er worden geen jaartallen bij genoemd of tijdsperioden. Maar in ieder geval, het blijft bijzonder. Hij zei, ik weet niet hoe het moet gebeuren, maar het zal een keer gebeuren. Op precies dezelfde wijze als een iets latere tijdgenoot van hem. Ja, iets een halve generatie later in Engeland, Sir Robert Anderson zei, ja, hoe het gebeuren moet, weet ik niet, maar volgens het profetisch woord moet op een of andere wijze het centrum van de beschaving van de mensheid, het centrum van cultuur en handel, gevestigd zijn in Babel. En in die dagen was het echt Londen. Nou ja, Berlijn en Parijs, dat kon ook nog misschien. En dan had je in Rusland nog wat, maar vooruit, laat maar even zitten. Maar voor de Britten was het geen twijfel, was Londen het centrum daarvan. Maar hij zei, hoe dat moet gebeuren, ik zou het niet weten. Het is volstrekt naar de mens onwaarschijnlijk, maar de Bijbel leerde, dus geloof ik dat. En dat was nog ruim in de 19e eeuw ook dat de man dat schreef. Ik geloof 1870 of daar in de buurt, toen hij nog tamelijk jong was overigens. Sir Robert Anderson. Kijk, voor die mensen heb ik respect. Die hebben helemaal geen tekenen destijds verder. Ik zou niet weten welke dan. Maar die hadden alleen de Bijbel. En bestudeerden een profetisch woord. En kwamen tot deze conclusies. En er waren weinigen die voor hen wat werk gedaan hadden. Want in de tijd daarvoor was alles... De antichrist was Rome, was de paus. En zeker voor de Britten trouwens ook. Maar bij Nederlandse protestanten uiteraard ook. En daar bleef het dan bij. Dat was helemaal verstart, omdat het natuurlijk ook niet werkelijk waar was. Maar men had er betekenissen aangegeven, men kwam dus inderdaad geen klap verder. En dat was ook de situatie in Nederland ook in de 19e eeuw, zeg maar. Maar hoe dan ook, de Bijbel spreekt over Israël. Maar dat niet alleen, de Bijbel spreekt natuurlijk ook over de overige volken, want wij zouden bedenken dat weliswaar, kijk, als je komt uit reformatorische achtergrond, dan is het bijna ongelooflijk om te leren en om te horen dat God een toekomst heeft voor het Joodse volk. Men is zo gewend aan dat men de naam Israël op zichzelf toepast. Men is zo gewend aan dat men aan een lering die zegt dat we leven in een duizendjarig rijk. En ook zo gewend aan het idee dat de prediking van het evangelie de kerstening van heel de wereld tot gevolg zal hebben. En dat zendingsactiviteit tot gevolg zal hebben dat alle mensen op aarde eenmaal gelovigen zullen zijn. U weet wel, Kent u het toch, hè? Dat is de traditionele verklaring van de gelijkenis van het zuurdeesem. U weet wel, een deeg zuurdeesem erin. Deeg is de wereld, zuurdeesem is de kerk of het evangelie. En het werkt door, het hele deeg raakt door zuur. Dat wil zeggen, hele wereld, alle mensen komen tot geloof. En men noemt dat de uitbreiding van het koninkrijk Gods op aarde. Sommigen hebben nog dat idee. Voor hen is het nuttig om de actualiteit eens te bezien. Dan zou men zien dat in werkelijkheid de ontwikkeling volstrekt, maar ook volstrekt de andere kant op gaat. En wij weten nog dat bij de opname van de gemeente helemaal geen gelovigen op aarde overblijven. Dus het eindigt precies andersom. Maar als je vanuit zo'n achtergrond komt en je leert dat Israël een toekomst heeft, raak je daarop gefixeerd uiteraard. En daaruit ontstaan enige misverstanden. Het ene misverstand is dat God alleen een plan zou hebben met Israël en niet met de overige volkeren. Zover komt men niet, daar denkt men niet aan. En onder Israël verstaat men het Joodse volk en daarmee is het sloes. Hè? Men ziet ineens Israël als uitverkoren volk. En daarna overdrijft men dat nog meer, blaast men dat nog meer op. Dat is ook de waan van de dag. En denkt dat de Joden dus, omdat zij Joden zijn, alleen zij weten niet waarom zij Joden zijn, de Joden. Maar ik bedoel, christenen denken dat Joden, omdat zij Joden zijn, dat ze daarom vanzelf wedergeboren worden, behouden worden. Eeuwig leven ontvangen, enzovoorts. En dat is wel schromelijk in strijd met wat de Bijbel er zelf van zegt. En het is bovendien schromelijk in strijd met de algemene tendens in de Bijbel, dat Israël altijd ongelovig was en dat de Heer zich beklaagde en hem profeten zond altijd om hen op te roepen tot bekering, maar het lukte nooit. Hoezo vanzelf behouden? Als ik die algemene lijn voortzet, dan moet ik u zeggen dat de kans dat een Jood tot geloof komt veel geringer is, lijkt mij dan, in ieder geval, dan dat een heiden tot geloof komt. In ieder geval, ik heb het aan de Heer Jezus gevraagd, die zegt, nou zo'n groot geloof als onder de heidenen, heb ik onder de Joden nooit gevonden. Zei hij, bij gelegenheid. Nou goed, was maar één gelegenheid, vooruit dan. Dus dan doen we er maar weer wat aan af. Maar het ongeloof van het Joodse volk is in de Bijbel spreekwoordelijk, zo wordt het ook genoemd. Een spreekwoord. Ongeloof, hardnekkig volk. Lees de geschiedenis van Israël en u weet wat ermee bedoeld wordt. Zodat het vanzelf behouden wordt. Ja, dat is een tamelijk naïeve, laat ik het netjes zeggen dan, dus een tamelijk naïeve gedachte. Zie. Maar er zijn zo van die problemen met het profetisch woord. Het wordt of veronachtzaamd, of als men dan toch er niet onderuit kan, ziet men ineens een toekomst voor Israël en blaast dat volledig op. En raad eens wat er dan gebeurt. Dan ziet men inderdaad het ontstaan van een Joodse natie. Nou ja, inmiddels 50 jaar geleden en 50 jaar daarvoor zag je het aankomen. Dus dan hebben we weer 100 jaar van de actualiteit gehad. Dan ziet men het ontstaan van een Joodse natie en zegt, dit is het werk van de Heer. En denk dan, nou ja, laat ik het anders zeggen, men beschouwt het als vervulling van het profetisch woord. Daar heeft men dan gelijk in. Dat is al een grote stap voor veel mensen met die kerkelijke achtergrond. U begrijpt, ik heb die niet, die achtergrond niet. Ik heb meer de achtergrond van navoorhoeven, zal ik dan maar zeggen. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Maar ik kom niet van die kant binnen, maar vanaf afstand zie ik het wel gebeuren. Men komt uit orthodoxe, in elk geval protestantse kerk, en vindt het heel wat om te zien dat God een plan heeft met Israël. Maar men besluit dan meteen, dus wat er nu gebeurt aan Israël, aan het Joodse volk, in de oprichting van de Joodse staat en ook in de daarna gevoerde oorlogen, dat is het werk des Heren. En de Heer strijdt aan de kant van het Joodse volk en van de staat Israël. Want er staat toch in de Bijbel dat de Heer voor hen zou zorgen en zou Jeruzalem stellen tot een zware steen die de heidenen niet zouden kunnen tillen. En de Heer zou Jeruzalem zijn tot één muur en al dat soort uitspraken meer. En men ziet in de details van de geschiedenis van pak en beet de laatste 50 jaar, ziet men het werk van de Heer. Maar als je als je de geschiedenis helemaal zou overzien, dan zou je je toch moeten afvragen waar die Heer dan eigenlijk is. Want die staat bestaat nu 50 jaar en of heeft nog geen dag van vrede gekend. Terwijl de Heer aankondigt, ik zal hem vrede geven. En als je ziet hoe moeizaam dan de terugkeer van de Joden naar Palestina verloopt en verliep 100 jaar lang. Want vergis u niet, het is maar een heel klein deel van allen die zich Joden noemen in de wereld, dat in dat deel uitmaakt van de Joodse staat en dat Israëliërs. Een heel klein deel. En wie er nou nog niet is, die wil niet. Zo zit het ongeveer. Die wil er niet naartoe. Dat is toch heel wat anders dan wat de Bijbel zegt, want de Bijbel zegt dat de Heer Israël zal verzamelen. En zelfs in zeer korte tijd. Vandaar dat er gesproken wordt over zwangeren en zogenden enzovoort. In verband met een terugkeer, zelfs. Zo van, dat gaat allemaal heel snel, alles bij elkaar. Dat wil niet zeggen dat het binnen een jaar gebeurd is, maar als het binnen 10 jaar gebeurt, vind ik het nog snel. Waar laat je die mensen zo gauw? Maar goed, je moet ze toch huisvesten ook en al dat soort dingen meer. Maar niettemin, wat wij zien gebeuren, is klaarblijkelijk toch niet de vervulling van een profetisch woord, of wel? Nou, de clue is, het is de vervulling van een profetisch woord, maar men zou profetisch woord niet verwarren met beloften Gods. Het woord Gods is niet hetzelfde als beloften Gods. Nou ja, helemaal in het algemeen wel, dat is wat de Bijbel er zelf ook zegt, ook over zegt, namelijk, God spreekt en wat doet hij? Hij zegt hoe de toekomst eruit zou zien, definitief. Maar het wil niet zeggen dat alles wat onderweg gebeurt, gedaan wordt door de Heer zelf. En daarbij ben ik terecht bij nog een andere probleem, dat in de praktijk een groot vooroordeel is bij het lezen van een profetisch woord en bij de Bijbel in het algemeen. Dat is het idee dat wat er ook gebeurt, ongeacht of het in het profetisch woord staat, dat wat er ook gebeurt, dat God er de hand in heeft. Waar men dat vandaan heeft, weet ik niet. Waarschijnlijk heeft men dat ontleend aan al die andere zogenaamde godsdiensten. Want in de meeste religies ligt het zo dat men gelooft dat God, of hoe je maar heten mag, of de godheid, abstract of concreet, doet er niet toe, dat men gelooft dat de godheid de gang van zaken in de wereld bepaalt. En dat er dus niet zoiets bestaat als toeval, dat weet u nog, daar hebben we het over gehad naar aanleiding van het boek Prediker. Kortom, dat allemaal gaat in overeenstemming met Gods plan enzovoort. Ik moet u zeggen, dat is wat de boeddhisten leren en de hindoes en noem maar op. Dus al die oosterse mystieken leren dat. En in het westen kan men er ook wat van, al valt het dan soms niet onder de categorie religie, maar onder wat anders. Maar niettemin heeft men dan het idee, we leven maar aan. En als het mijn tijd is, ga ik. En als het niet mijn tijd is, ga ik niet. En, want God regelt dat allemaal. En wat de Bijbel daarvan zegt, is dat God het niet regelt. En als er een God is die de gang van zaken in de wereld bestuurt, dan is het niet de God, de schepper van hemel en aarde, maar zijn grote tegenstander, de duivel. Daarom is het zo'n gevaarlijke opvatting. Je komt al gauw terecht bij de duivel in plaats van bij God. Hebben die ook nog? En wat dat betreft kunnen de Joden er ook nogal wat van, want dat fatalisme waar ik het zojuist over had, het fatalisme van het komt toch wel goed of niet, maar God bepaalt het, datzelfde fatalisme vind je in het Jodendom ook. Begrijp je me goed? Ik wil niet alles over één kam scheren, maar ik geloof dat generaliseren gewettigd is, dat je dat mag doen. En de algemene tendens is dan toch onder de Joden ook, nou ja, wij zijn het uitverkoren volk, dus wat kan ons gebeuren? We kunnen er ook niks aan veranderen. De Almachtige, want dat zijn zo de termen die gebruikt worden, de Almachtige regelt dat. En wij hebben niet het antwoord op alle vragen, dat hebben christenen ook immers niet. Wij weten niet waarom, hij gebruikt dat, de eeuwige doet dat en verder zien we wel. Fatalistisch, men maakt zich ook niet zorgen over eeuwig leven of dat soort dingen. Laat staan om vergeving van zonde of iets dergelijks. Zie? Komt allemaal wel goed, wij weten niet, maar het komt allemaal wel goed. Uiteindelijk is dat een vorm van universalisme en eigenlijk dus alverzoening in de volksmond. En je vindt dat over heel de wereld. En als er dus een Joodse staat ontstaat, Dan wordt er van alle kanten, van christelijke kant, maar zelfs ook van Joodse kant, maar ook gewoon van heidense kant, tegenaan gekeken alsof, nou ja, het is onvermijdelijk, moest nou eenmaal zo gebeuren. En de een zegt, de Heer doet dat, en de ander zegt, de eeuwige doet dat, of niet. Dat weet je, want er wordt in binnen Joodse kring wel wat verschillend over gedacht. Maar het gaat er toch om het idee van, men ziet het gebeuren, men heeft geen idee dat er misschien ook wel eens de duivel zou kunnen zijn die het regelt. Waarom nou niet? Als mensen de Heer niet kennen, niet in hem geloven, zijn woord verwerpen. En niettemin op grond van de Bijbel aanspraak maken op rechten die ze op grond van de Bijbel claimen enzovoort. Wie zou dat nou kunnen doen, denkt u? Wie gebruikt het woord van God voor zijn eigen doel? Zonder zich van die God iets aan te trekken. Denk ik dat je toch al gauw bij de grote tegenstander uitkomt. Nee, goed, daarom is het van belang dat we dit soort dingen lezen zoals de Bijbel het zelf beschrijft. Begrijp je me goed, als het gaat om een terugkeer van Israël uit de volkeren en het weer ontstaan van een Israëlitische staat, dan zijn er zo wat schriftplaatsen die dat zo zonder meer uitdrukkelijk leren. Te concluderen dat dat dus eenmaal moest gebeuren, los van dat het dat misschien gebeurd is, want daar heb ik het nou even niet over, maar te concluderen dat dat moest gebeuren, dat is niet zo moeilijk. Begrijp je me goed? Wij zijn eraan gewend. Ik ga er ook altijd vanuit dat iedereen dat weet en dat het vanzelfsprekend is en dat je wat achterloopt als je dat niet weet of niet gelooft of niet geleerd hebt. Dan ben ik ook serieus. Dat komt vanwege mijn achtergrond dan, maar die moet u dan ook maar excuseren. Maar het is toch wel goed om die schriftplaatsen dan eens te bezien en om dan eens te kijken of dat dan in onze dagen vervuld geworden is. Zie? En dan neem ik u maar even mee dus, hè, naar wat voor de hand liggende schriftplaatsen in dit verband. Bijvoorbeeld Jesaja 14, begrijp je me goed, er zijn er veel meer. Al moet ik toegeven dat veel van die schriftplaatsen dan toch wat omstreden zijn, omdat men ze in de loop der eeuwen van toepassing heeft gebracht. Niet op Israël, maar op de kerk. En daarom niet letterlijk heeft toegepast, maar vergeestelijkt. En dan nog heb ik daar nooit zo erg veel bezwaar tegen, behalve dan als men dat dan wel erg uit de losse pols doet. Want dat zou men niet mogen doen. Maar ik heb hier voor me liggen Jesaja 14... waar in de Statenvertaling dan toch altijd nog netjes boven staat bevrijding van Israël. Het valt weer mee. Nee, in sommige van die schriftgedeelten staat er dan kerk boven in plaats van Israël. Hè? Maar hier staat nog netjes boven bevrijding van Israël. En er staat in Jesaja 14 vers 1. Want de Heere zal zich over Jacob ontfermen en hij zal Israël nog verkiezen en hij zal hen in hun land zetten en de vreemdeling zal zich tot hen vervoegen en ze zullen het huis van Jacob aanhangen. Nou, in de eerste plaats, zo'n tekst kun je onmogelijk vergeestelijken en toepassen op de kerk of wat er voor door moet gaan. Want ik geef toe dat de naam Israël in de... ik geloof dat het zo is dat de naam Israël in de Bijbel bij gelegenheid gebruikt wordt ter aanduiding van de gemeente van vandaag. Dat is zo, omdat de term soms op hoger niveau dan het aardse of vleeselijke wordt toegepast en wordt gebruikt ter aanduiding van het volk Gods. En in onze dagen is dat de gemeente, of wordt gebruikt ter aanduiding van de verzamelde gelovigen, die dus eigenlijk ook volk Gods zijn, dan heet het Israël. En in het Nieuwe Testament zeker kom je de term Israël tegen ter aanduiding van de gemeente. Maar niet de naam Jacob. Zie? Dat kan ook moeilijk. De naam Israël is de naam die Jacob, de aartsvader Jacob, kreeg toen hij officieel dan in de Bijbelse geschiedenis tot geloof kwam of tot bekering. Officieel. Over de praktische kant van het verhaal wil ik het niet hebben. Maar het was toen hij een beroep deed op de zegeningen die hij van de Heer zou moeten ontvangen in Pniel. Toen hij de Heer zag van aangezicht. En dat is wat de naam Pniel ook betekent, het aangezicht Gods. En toen noemde de Heer hem Israël. Op grond van zijn geloof en op grond van de uitspraken die hij deed. Maar niettemin naar de mens heet hij gewoon Jacob. Zie? En als hier staat, de Heer zal zich over Jacob ontfermen en hij zal Israël nog verkiezen, zult u moeten begrijpen dat dit een synoniem parallelisme is. Dat wil zeggen, er staat twee keer hetzelfde. De Heer zal Jacob, namelijk Israël, of andersom, hij zal Israël, namelijk Jacob, verkiezen. Waar het over gaat is, wel degelijk over het natuurlijke volk, de natuurlijke erfgenamen van Jacob, en dus de stammen Israëls, om zo te zeggen, begrijp je me goed, alle stammen van Jacob dus, enzovoort. Maar ze worden als Israël aangeduid, ook met grote nadruk, omdat het de naam is van de gelovige Jacob. Als namelijk die zich over Israël zal ontfermen, dus over Jacob zal ontfermen, om zo te zeggen, zal het zijn over een gelovig volk, uiteraard. En ik zeg uiteraard, Uit zwakheid. Ik bedoel, wat moet ik anders zeggen? Ik kan toch moeilijk met u de hele Oud-Testamentische geschiedenis van Israël doornemen. Maar eigenlijk zou ik dat moeten doen. Daar blijkt dat de Heer zich ontfermt alleen over degene die zijn naam aanroepen. Niet over anderen en nooit over anderen. Zie? En als de Heer zich over Israël zal ontfermen alsnog, en met als gevolg dat hij hen zal verkiezen en in hun land zetten, zoals de zin hier verder gaat, kan dat alleen maar betrekking hebben op de gelovigen uit dat volk. En als je zegt, nou, dat vind ik toch wel een beperking, dan zeg ik, ik kan wel van die beperking af, hoor. Maar dan verandert er niks. Want dan moet ik zeggen, kennelijk zijn er dan geen ongelovige Israëlieten meer dan. Dan ontfermt hij zich over heel Israël. Maar het blijft zo dat het hele Israël waarover hij zich ontfermt, bestaat uit gelovigen, niemand anders. En anders, ja goed, dan moet ik andere schriftplaatsen nu meteen alweer gaan opzoeken, waarin staat dat de Heer weliswaar Israël zal verzamelen, maar hij zal hen eerst verzamelen in de woestijn, niet in Canaan, maar eerst zal hij hen verzamelen in de woestijn en daar zal hij over hen richten. En daar zou hij ook inderdaad oordelen over klein vee en klein vee, heet zoiets. Dat wil zeggen, hij bepaalt wie vanuit die woestijn alsnog naar Canaan gaat, het beloofde land, en wie niet. En wie er niet naartoe gaat, die wordt niet teruggestuurd de wijde wereld in, maar die verliest het leven. Want zo gaat dat met een oordeelgas. Ongelovigen hebben immers geen recht op leven. Dat was altijd al zo, en het is in ieder geval zo, nog sterker zo, sinds dat de Heer Jezus stierf voor heel de mensheid. Sindsdien heeft elk mens het recht op leven verloren. Alleen gelovigen kunnen recht laten gelden op leven. En daarom worden via het evangelie de doden opgeroepen om te geloven in de Heer Jezus Christus om daardoor leven te ontvangen. En daarna zeg ik, maar verbaas u daarover niet, dat de doden de stem van de Zoon des mensen zullen horen en die ze zullen horen zullen leven. Vrij naar het Johannes evangelie. En wij als gelovigen vallen in die categorie. Die begrijp u toch hopelijk. Maar goed, terug naar het thema. De Heer zal zich over Jacob ontfermen, hij zal Israël nog verkiezen. Maar u denkt toch niet dat de eerste beste ongelovige Jood die zegt, nou, ik ben nationalistisch, ik ben zionistisch, ik ga naar Israël, ik wil Israëliër worden, ik wil het land helpen opbouwen, enzovoorts. Dat die valt onder de ontferming Gods of zoiets. Of dat het de Heer is die zo iemand terugbrengt naar het land. Laat staan dat die van Gods wegen zou aangeduid worden met de naam Israël. Zo zit dat niet. Zou in strijd zijn met heel de Bijbel, als zodanig. Dan zeg ik weer, ja, sorry, maar dan moet ik heel de Bijbel met u doornemen, maar ik neem aan dat het niet hoeft. Men zou tot geloof komen. Al wie de naam des Heren aanroept, zal zalig worden. En wie dat niet doet, wordt niet zalig. Of we moeten nu vanavond ineens de leer van de alverzoening gaan aanhangen. Dan komt het met iedereen wel goed, maar waar hebben we het dan nog over? Dan kan je net zo goed boeddhist of hindoeïst worden of weet je veel wat. Zo zit het niet. Dan heb je een God die misschien genadig en barmhartig is, maar niet rechtvaardig. Dan heb je een slappe God, een doetje, die met zich laat zollen. Die geen rechtvaardigheid kent. Die niet kan toornen. Dat is precies wat Israël de Heer kwalijk nam, dat staat ook allemaal in het profetisch woord. En wat de mens de Heer ook kwalijk neemt. Zie? Nou ja, zo'n God hebben ze in andere godsdiensten. Zeg, het komt allemaal wel goed. Ik denk, nou ja, het kan nooit goed komen als je zo'n God hebt. Als je niet kan oordelen, niet kan recht doen, toch? Als je zich niet kan opwinden, dan kan hij ook geen orde op zaken stellen. Dan kun je jezelf wel wijsmaken, het komt wel goed. Ja, met Sint Jutemus zeker. Dan. Dat komt nooit goed. Nee, integendeel. Die zal recht doen. En als hij zich ontfermt, ontfermt hij zich over gelovigen. Men lezen de Romeinenbrief, hij ontfermt zich, die hij zich ontfermt enzovoorts. Maar uit de hele context van de Romeinenbrief blijkt vervolgens over wie dat is. Namelijk over ieder die gelooft, daar leven wij ook uit. God heeft gezegd over wie hij zich ontfermt. God heeft gezegd wie hij verkiest. God verkiest namelijk geloof en daarmee de gelovigen. Dat zondaren zijn, ja, dat is zo. En dat God Genadig is en barmhartig met betrekking tot zondaren en hun zonden. Ja, dat is zo. Maar hij geeft alleen maar leven aan degenen die geloven. Daar gaat het om. Nou goed. De Heer zal zich over Jacob ontfermen en hij zal Israël alsnog verkiezen. En hij zal hen in hun land zetten. Hij zal hen in hun land zetten. Dat kun je ook nooit op de gemeente van toepassing brengen. Begrijp je me goed? Wij zullen ook in ons land gezet worden, bij wijze van spreken. Ons betere hemelse vaderland, zoals het geformuleerd wordt bijvoorbeeld in Hebreeën 12. Maar het is niet ons land, dat is zijn land op alle manieren. Wij hebben geen geschiedenis achter ons, waarbij wij als gemeente uit ons land gezet zijn en weer naar ons land uit de geschiedenis zullen teruggebracht worden. Dat kan je alleen van Israël zeggen, zo is het ook. Hij zal hen in hun land zetten en de vreemdeling zal zich tot hen vervoegen en zij zullen het, namelijk die vreemdelingen, zullen het huis van Jacob aanhangen en daarmee aan het huis van Jacob zich onderwerpen. Heb je dat? Heidenen, vreemdelingen, zullen ondergeschikt zijn aan Israël, zullen zich aan Israël onderwerpen. Waar het over gaat, dat weet u toch? Dat is het millennium. Het duizendjarig rijk, zoals men dat in de volksmond noemt. De tijd van het koninkrijk van Christus, de Messias van Israël, maar ook van de volkeren, op aarde. Waarbij de Heer Jezus Christus als de Messias en als Jood bovendien zijn koninkrijk zal vestigen. Uiteraard eerst over Juda, zijn eigen stam. Van daaruit over heel Israël, dat wil zeggen alle stammen van Israël. Maar van daaruit inderdaad over de heidenen. En Israël zou het eerste volk onder de volkeren der aarde zijn. In overeenstemming met de oorspronkelijke verkiezing van Israël. Zoals vermeld in bijvoorbeeld Exodus 18, ik weet nou zo gauw mijn hoofd niet meer. Maar in de oorspronkelijke roeping van Israël, waar de Heer zegt, ik heb u verkoren uit al de volken. Gij zijn een volk, mij ten eigendom, gij zijn mijn koninklijk priesterlijk volk. En ik heb u verkoren, want de ganse aarde is mijn. Let vooral op, want de ganse aarde is mijn. Hoezo is Israël dan speciaal Gods volk, als alle volkeren volk van God zijn? Wel, dat is eenvoudig. God zegt, al die volkeren zijn voor mij en ik neem jullie eruit. Want ik stel jullie aan tot klasseoudste, zeg ik altijd maar. Neem jullie eruit, stel je verantwoordelijk. Jullie specifiek. Stel je aan tot koning en priester. Koninklijk priesterlijk volk. Maar dat betekent automatisch dat de andere volkeren aan Israël zouden onderworpen zijn. Ik hoef nou toch niet te vragen of deze profetie al vervuld is. Of dat het misschien vervuld is in 1948 bij de oprichting van de Joodse staat. Of daarvoor, want er werden daarvoor ook al jaartallen genoemd hoor. U weet onder het motto profetisch woord en actualiteit, weet u wel. Bijvoorbeeld in 1917 toen Jeruzalem bevrijd werd van de Turken door de Britse generaal Allenby. Oh. Ja. Wat was in die dagen van die, hoe heette die toch, Lawrence. Of Arabië. Maar goed, daar moeten we het niet over hebben. Even die geschiedenis schiet me ineens door het hoofd hoe dat toen ging. Maar goed, daar gaat het nou niet om. Maar dat was 1917. Het was nog op de 25e van de 9e maand ook. En daar is een profetie in de Bijbel over de 25e van de 9e maand. Vanaf die datum zal ik u zegenen. Dat is een Haggai. Zoek het maar eens op voor de aardigheid. En toen riep men van, dit is de vervulling van de profetie van Haggai. Men beseft niet dat Allenby gewoon heeft zitten wachten buiten Jeruzalem. Ik wacht even tot het de 25e van de 9e is. De eerste dag van Chanukka, namelijk. En dan loop ik de stad binnen. Hij had het ook eerder kunnen doen. Hij heeft het even afgewacht. Een mooi feestdag toch? Maar goed. Maar sindsdien is er geroepen van, want dit is het werk van de 1917. Weet u nog, 1917. Jehovah's getuigen hier. 1917. Nou, laat maar zitten. Israël zal ontfermen, dat hij Israël zou verkiezen, in hun land zetten enzovoort. Maar dan vragen we ons af, sinds wanneer zijn dan de vreemdelingen aan het huis van Jacob onderworpen? Sinds wanneer hangen de heidenen Israël aan? Dat is toch niet zo? Ze hebben grote problemen met de staat Israël. Ik denk dat de heidense volken in het algemeen gruwelijk spijt hebben gehad. Achteraf is dat makkelijk, ook spijt hebben trouwens. Gruwelijk spijt hebben gehad dat ze ooit de oprichting van de Joodse staat gesteund hebben. Want vergis u niet, Israël krijgt wel de schuld van dat ze land gestolen zouden hebben van de Arabieren of Palestijnen. Ik moet u zeggen, punt 1 is het historisch volstrekte onzin. En punt 2, als het al gebeurd zou zijn, zou het gebeurd zijn met goedkeuring van de Verenigde Naties. Dus die zijn dan ook verantwoordelijk. En niet alleen de Joodse staat. Maar goed, geschiedvervalsing, dat moet je altijd zo snel mogelijk doen, zeg ik. En dat doet men ook, hè. Maar daar hebben we het nu ook niet over. Maar u begrijpt toch, de vreemdelingen hangen het huis van Jacob niet aan. Er staat bovendien, vers 2, en de volken zullen hen aannemen. De heidenen zullen de Joden dus, bijvoorbeeld, de Israëlieten in het algemeen, aannemen en in hun plaats brengen. Niet alleen zou de Heer Israël terugverzamelen, de heidenen zouden hem een handje daarbij helpen. Staat hier. De volken zullen hen aannemen en in hun plaats brengen. Hier is meteen al sprake van die verhouding zoals hier ooit zal zijn tussen Israël en de overige volkeren. De volkeren zullen namelijk Israël dienen en dus behulpzaam zijn. En dat in overeenstemming met de wil van God. Zie. En daarna staat er in het huis Israël zal hen, namelijk die heidenen, erfelijk bezitten. Dat klopt ook. Israël als het koninklijk en priesterlijk volk. Als het volk, het eerstgeboren volk onder de volkeren. U weet wel. De Heer zei immers, Israël is mijn zoon. In Exodus 4 al. Later herhaald in ieder geval in Jeremia 31. Israël is mijn zoon. Ephraim is mijn eerstgeborene. En zo verder. Israël zal de heidenen bezitten, zal een erfelijk bezitten. En andersom, de heidenen zullen aan Israël onderworpen zijn. Dat is niet zo vandaag. Dus is de vraag, heeft de Heere zich over Jacob ontfermd reeds? En daarna, heeft de Heere Israël in het land gezet reeds? En het antwoord is uiteraard, absoluut niet. Het is niet de vervulling van deze profetie. En als de huidige situatie niet de vervulling is van deze profetieën en deze beloften Gods, dan betekent het automatisch dat deze uitspraken hier dus nog vervuld moeten worden in de toekomst. De Heer zal het alsnog doen. Te vrezen valt, maar dan loop ik natuurlijk wel erg hard vooruit, maar te vrezen valt dat degenen die nu op eigen houtje teruggekeerd zijn als Israëlieten of als Joden om een Joodse staat op te bouwen in Canaan, dus alsnog uit het land zullen gezet worden. Ik zeg het wat terughoudend. Want als ik nog een stap verder ga, dan moet ik zeggen, nou ja, wij weten dat dat zo is. Want tegen de tijd dat de Heer dit gaat doen, brengt hij inderdaad de grote verdrukking, zo heet dat, over diezelfde Joodse staat. Die moet er dan eerst wezen natuurlijk, maar vooruit. Maar over dezezelfde Joodse staat met als gevolg dat er in het land geen leven zou overblijven. En de enige achterdeur die we hebben is ook inderdaad de achterdeur. Namelijk, voor zover er gelovigen waren of zullen zijn bij die gelegenheid, zullen zij dus niet omkomen, maar dan wel het land moeten verlaten. Vandaar dat ik zei achterdeur. Maar in het algemeen geldt dat men in het land zal omkomen. Wie er ook zijn overigens, want het zijn niet alleen Joden die daar wonen uiteraard. Maar goed, dat is nou mijn onderwerp niet. Gaat er maar om dat we profetieën vinden over een herstel van Israël. Maar tegelijkertijd zouden we bedenken dat dat niet in de tegenwoordige tijd of in de afgelopen tijd vervuld is. Want er staat, niet alleen de volken zullen hen aannemen en in hun plaats brengen, maar ook het huis Israël zal hen erfelijk bezitten in het land des Heren, tot knechten en tot maagden, en zij zullen gevangen houden degenen die hen gevangen hielden, en zij zullen heersen over degenen die hun drijfden, dat wil zeggen over hun drijvers, degenen die vroeger hun slavendrijvers waren, om zo te zeggen, over degenen die hen vervolgden. Ja, dat is geen denk aan dat dat nu het geval is. Natuurlijk, ik weet, er zijn mensen die zeggen, nou ja, je moet niet alles op één hoop gooien. Voor zover dit nog niet vervuld is, zal het nog vervuld worden. En onder het motto, de Heer komt wel klaar met zijn volk. Dan zeg ik, ja, punt 1. Vraag 1. Ik dacht altijd dat wij zijn volk waren. Wij als gemeente in onze dagen. En als wij het zijn, zijn zij het niet. Toch? En zij zijn pas zijn volk. Nou, wanneer zullen ze zijn volk zijn? Hoeveel schriftplaatsen wilde u hebben? Als ze tot geloof gekomen zijn. Dus ook zo'n uitspraak, de heer komt wel klaar met zijn volk, komt wel tot zijn doel met zijn volk. Dus die kan je in dit verband ook niet hanteren. En als je hem in het licht van de Bijbel plaatst, dan zegt hij wat anders. Hè? Dan zegt hij, nee, het komt met dit volk niet goed, want het is zijn volk niet. Begrijp je me goed? Israël mag dan een uitverkoren volk zijn, dat ontken ik niet. Israël is uitverkoren voor een bepaald doel. Een doel dat bereikt zal worden in de toekomst. Dat is waar. Maar het is niet hetzelfde als te zeggen, Israël is dus het volk Gods, want Israël is niet het volk Gods. Voor zover er nu een volk Gods is, is het de gemeente en niet Israël. Toch? God verzamelt zich toch eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam? Wie is dan het volk Gods? Dit volk uit de heidenen toch, dat is dan toch de gemeente. En wat Israël betreft, van Israël, van het Joodse volk staat, dat God het terzijde gezet heeft, moet altijd zo'n uitdrukking gebruiken, want als je zegt verworpen, dan vraagt de apostel Paulus meteen, heeft God zijn volk verstoten? En hij zegt nee. Maar in de betekenis van, nou ja, God heeft wel het volk aan de kant gezet, maar hij zal in de toekomst alsnog hen verkiezen en daarmee zijn oorspronkelijke doel met Israël alsnog bereiken in de toekomst. Maar in die tussenliggende tijd is er ook een overblijfsel, zegt Romeinen 11. En dat is in de praktijk de gemeente van onze dagen. En daarom wordt de gemeente bij gelegenheid als Israël aangeduid. En daarom worden profetieën over Israël wel degelijk van toepassing gebracht door de Bijbel zelf op de gemeente. Omdat wij het volk God zijn in onze dagen. Zie? Dat kan ik allemaal niet in een paar zinnen uitleggen, maar ik kan natuurlijk wel proberen het zo met een paar zinnen in uw herinnering op te roepen. Zodat u zich dat realiseert. Het volk Gods is niet het Joodse volk, is de gemeente. En na de opname van de gemeente zal het Joodse volk alsnog volk Gods zijn. En niet alleen het Joodse, want het is dan uiteraard inclusief alle stammen van Israël, voor alle duidelijkheid. En dan pas zullen zij heersen over hun drijvers. Hè? Pas dan zal vervuld zijn wat er staat in vers 3. Het zal geschieden ten dagen wanneer u de Heere rust zal geven van uw smart en van uw beroering. En van de harde dienstbaarheid waarin men u heeft doen dienen. Dan pas. Maar dat is nu niet zo. Israël heeft geen rust. En als een Jood rust zoekt en hij wil niet tot geloof komen in de Heere Jezus als de beloofde Messias, dan doet hij er het beste aan om zo ver mogelijk uit de buurt van Jeruzalem te blijven. Ik heb het nagevraagd aan een Jood, aan Jeremia namelijk. En die zei, nou als een Jood rust wil hebben, dan zou je dat hebben in de stad waarheen de Heer hem gevankelijk heeft doen wegvoeren. En Jeremia zegt tot de Joden van zijn dagen, bid. Nou de Heer zegt via Jeremia tot het volk, bid voor de vrede van de stad waarheen de Heer u heeft doen wegvoeren, want in haar vrede zult gij vrede hebben. Dat is Babel. Nou ja, dat was Babel toen. Nou ja, voor ze verder op aarde ergens vrede is dan, hè? Maar in ieder geval niet in Jeruzalem. Nou. En wanneer is dat? Kijk, dat is nou het leuke. Het zal geschieden ten dagen, vers 3, dat de Heer u rust zal geven van uw smart. Dan, wat dan? Vers 4. Dan zult gij deze spreuk opnemen tegen de koning van Babel en zeggen, hoe houdt de drijver op? Hoe houdt de goudene op? De Heer heeft de stok der goddelozen gebroken, de scepter der heersers die de volken plaagt in verbolgenheid met een plaats zonder ophouden enzovoort. En het aardige daarvan is dat we hier meteen weer zien staan, want normaal kom ik aan dit soort kleine uitspraken en kleine teksten nooit toe eigenlijk. Of ik moet zo'n Bijbelboek vers voor vers bespreken, maar vooruit. Maar je komt meteen bij de gedachte dat in de dagen dat Israël rust zal ontvangen, door van Gods wegen zal terugverzameld worden naar Canaan, omdat het een gelovig volk is. En trouwens, voor zover het een gelovig volk is, worden teruggebracht in het land. Dat is in de tijd van Babel. En toen zeiden al die, sorry dat ik het zeg, toen zeiden al die reformatorische protestants, of hoe ze maar heet, theologen, zeiden, zie je wel, de profetieën over een terugkeer uit ballingschap en herstel van Israël, die profetieën zijn vervuld toen de Joden terugkeerden uit de Babylonische ballingschap. Ja, die was nog niet begonnen in de dagen van Jesaja, dus kwam later. Komt dus inderdaad. Zou kunnen, eventueel. En hier leest men inderdaad de naam Babel erbij. Zeggen, zie je wel, eens terugkeren uit Babylonische ballingschap. De macht van Babel is gebroken door de Meden en Perzen. Toen Babel veroverd werd en onder Kores mocht men toen meteen terugkeren. Mochten de Joden terugkeren naar het land. Maar als je denkt dat dat de vervulling is, dan ben je weer natuurlijk toch dom bezig. Sorry dat ik het zeg. Want, dan lees ik dit weer. Zijn deze woorden dan vervuld in de terugkeer uit Babylonische ballingschap? Er is maar een handjevol teruggekeerd. Een deel maar. Zie. En hadden ze toen rust? Nee, daarna kwamen de tijden van de, zullen we zeggen, de tijden van de Maccabeeën en zo. De tijden van de Joodse oorlogen, men lezen Flavius Josephus. De tijden van de meest gruwelijke onderdrukking van de Joden en van hun godsdienst trouwens ook. Die het volk eigenlijk gekend heeft, eerlijk gezegd. Lees het maar eens na. Dat is nog wat anders dan gaskamers hoor. Lees toch? Nee, dat ben ik serieus. Nee, in aantallen misschien niet, maar daar hebben we het nu niet over. Maar wat ernst en gruwelijkheid van die vervolging en verdrukkingen betreft, het heeft zijn weerga niet gekend hoor. Dat kwam toen nog. Hoezo is het de vervulling van wat hier staat? Dat kan niet natuurlijk. En dus, er blijft nog toekomst, moet nog vervuld worden. En wanneer wordt het vervuld? In de dagen dat Israël tot geloof komt. De dagen van de wederkomst van Christus sowieso, maar dat staat hier niet bij. Er zijn legio schriftplaatsen die het zeggen. Maar tegelijkertijd de dagen waarin Babel kennelijk de hoogste macht is onder de heidenen. En dus de tijd waarin Babel weer de hoofdstad is van een wereldrijk. En waarom ook niet? Dat moet het Babel zijn, in elk geval uit Openbaring 17. U weet wel, het grote Babylon, de moeder der hoererij en de gruwel der aarde. Dat is wat men zou verwachten. Niet Rome, niet een Romeins wereldrijk. Integendeel, bijzondere, naar Bijbelse maatstaven, het unieke van het Romeinse wereldrijk is juist dat het niet Babel als hoofdstad had. Alle andere rijken hadden dat wel. Nou ja, kort of lang, dat doet er niet toe. En dat laatste rijk zal dus ook Babel als hoofdstad hebben. En in de dagen dat Israël verzameld wordt, omdat het tot geloof is gekomen, in die dagen wordt deze spreuk opgeheven tegen de koning van Babel. Hoe houdt de drijver op, de grote vervolger? Want die houdt dan op. En wij lezen trouwens in hetzelfde Jesaja lezen we over een oordeel over de koning van Babel die dan in de... Nee, ik zeg in hetzelfde Jesaja, ik bedoel in hetzelfde hoofdstuk bedoel ik, hè? Jesaja 14, lezen we over hoe de koning van Babel geworpen wordt, in elk geval in het dodenrijk om zo te zeggen. De hel, want zo wordt het vertaald in vers 9 en iedereen weet toch langzamerhand... vooral als we van de andere kant binnenkomen, dat het uitspraken zijn over de antichrist. Nou ja, over de duivel. Die vernederd is uit de hemel naar de aarde, dan heet hij antichrist. Mijn zin is in de Bijbel althans. En daarna verdwijnt hij nog een etage lager en komt hij alsnog in het dodenrijk terecht, waar hij spottend begroet wordt door al diegenen die er al eerder ingeworpen waren. Het is ditzelfde, Jesaja 14. Daar weet u toch waar het over gaat. Het aanbreken van de 1000 jaar waarin Satan en de antichrist, de valse profeet en het beest, of hoe ze allemaal maar genoemd mogen worden, want daar hebben we het nou niet over, wanneer die gebonden worden, op zijn minst, maar in ieder geval beneden de aarde in de afgrond, hel, dodenrijk, Hades, put, Tartarus, of hoe het maar heet, mag geworpen worden. Daar gaat het over. Wanneer is dit dus? Als de Heer zijn 1000-jarig rijk op aarde vestigt. Maar daar gaat de komst van dat rijk van Babel, het antichristelijke rijk, nog aan vooraf. Daar gaat de grote verdrukking aan vooraf enzovoort. En daar gaat in ieder geval ook nog aan vooraf de opname van de gemeente. De opneming van de gemeente, zei Voorhoeven. Want hij zei opname, dat is een Duits woord. Het is opneming. De Heer komt om zijn gemeente op te nemen. En dat heet een opneming van de gemeente. Hij heeft groot gelijk, maar wij zijn het helaas verleerd. Maar dat even te zeggen, het schiet me zo te binnen. Zie? Maar inderdaad, hoe houdt de drijver op? En hoe houdt de goudene op? U weet wel, dat is de verwijzing naar een gouden beeld, of althans een gouden hoofd uit Daniel 2, of naar een gouden leeuw uit bijvoorbeeld Daniel 7, Babel. De gouden gevleugelde leeuw, dat is uitbeelding van Babel. De Heere heeft de stok der goddelozen gebroken en de scepter der heersers heeft hij gebroken, die de volken plaagde in verbolgenheid met een plaag zonder ophouden, die in toorn over de heidenen heerste, die wordt vervolgd zonder dat het iemand afweren kan, enzovoort. Maar de aarde, de ganse aarde, rust, zegt vers 7, zij is stil, zij maken groot geschal met gejuich. Ook verheugen zich de dennen over u en de cederen van de Libanon, zeggende, sinds dat gij daar nederligt, komt niemand tegen ons op die ons afhouden. Zie? En inderdaad, dat is de nederwerping van Satan. Hij blijkt trouwens uit volgens vers 12 uit de hemel gevallen te zijn. Maar u weet, hij wordt uit de hemel geworpen, komt dan op aarde terecht. En op aarde heeft hij grote toorn, wetende dat hij kleine tijd heeft. En na verloop van een van die kleine tijd dus, maar het is altijd nog enige tientallen jaren, wordt hij ook van de aarde weggedaan en komt terecht daar in de hel beneden. Zoals het hier heet, de hel van onderen in vers 9. Nou, in die tijd wordt Israël verzameld. Dat is dus uiteraard, en dat kan ik nog even vlug zeggen voor het pauzeren. Dat is dus uiteraard nadat de Heer aan het eind van de 70ste week, dat is minstens 7 jaar na de opname van de gemeente dus, nadat de Heer zal verschenen zijn op de Olijfberg voor Jeruzalem, ter gelegenheid waarvan Jeruzalem verwoest wordt. Of andersom. Jeruzalem wordt verwoest ter gelegenheid waarvan de Heer op de Olijfberg verschijnt. Niet in, maar buiten Jeruzalem. Zie. Bij die gelegenheid verdwijnt alle leven uit het land. En dat betekent dat daarna alsnog vanaf het allereerste begin de Heer Israël zal moeten terugverzamelen. En dat zal hij ook doen. Omdat het een en ander gepaard gaat met de prediking van het evangelie en zo verder. Maar dat zijn precies de tijden waarin dat rijk van Babel er zal zijn. Aan de ene kant zeggen we, de Joodse staat, ja, die bestaat alweer 50 jaar en langer. En 100 jaar geleden kon je het zien aankomen. En aan de andere kant zeg ik, nou, als je nog een teken destijds wil hebben, dan moet je kijken naar Babel, maar niemand let erop. Maar officieel is het al herbouwd en heropend, al wordt er nog zwaar aan gebouwd. Nog steeds, voor zover ik weet. Ik weet niet hoe het er precies mee staat, want ik kan niet aan gegevens daaromtrent komen. Het lukt me niet zo erg tegenwoordig. Maar het is herbouwd zonder dat er iemand op let. Af en toe een artikeltje in de krant en een aantal schouders op. In de wereld en in christelijke kring net zo goed. Waar men het profetisch woord kent ook, want men is gespitst op Rome en op een Romeins Rijk. Men ziet het niet gebeuren, maar ik beschouw het als het tweede belangrijke teken destijds. Eén is het herstel van een Joodse staat. Dat wil zeggen, van ongelovige Joodse staat in Canaan, aan de andere kant de wederoprichting van Babel. En die kant gaat het uiteraard hardop. Na Jesaja 45 blader ik door naar Jeremia hoofdstuk 16. Jeremia hoofdstuk 16. Waar ik een draad opneem in vers 10, waar staat, het zal geschieden als gij dit volk al deze woorden zult aanzeggen en zij tot u zeggen, waarom spreekt de Heere al dit grote kwaad over ons? En welke is onze misdaad en welke is onze zonde die wij tegen de Heere onze God gezondigd hebben? Dat gij tot hen zult zeggen, omdat uw vaders mij verlaten hebben, spreekt de Heere, en hebben andere goden nagewandeld en die gediend, en zich voor die nedergebogen, maar mij verlaten en mijn wet niet gehouden hebben. En gij lieden erger gedaan hebben dan uw vaderen, want ziet, gij lieden wandelt en ieder naar het goeddunken van zijn boos hart, om naar mij niet te horen. Daarom zal ik jullie uit dit land werpen in een land dat gij niet gekend hebt, gij nog uw vaders, en al daar zult gij andere goden dienen dag en nacht, omdat ik u geen genade zal geven. En dan vers 14. Daarom ziet de dagen komen, spreekt de Heere, dat er niet meer zal gezegd worden, zo waarachtig als de Heer leeft die de kinderen Israëls uit Egypteland heeft opgevoerd, maar zo waarachtig als de Heer leeft die de kinderen Israëls heeft opgevoerd uit het land van het noorden en uit al de landen waarheen hij hen gedreven had, want ik zal hen wederbrengen in hun land dat ik hun vaderen gegeven heb. Uiteindelijk moet het daar dus op uitlopen. Wat er hier niet bij staat, is hoe het eens komt dat die verandering plaatsvindt. Aan de ene kant zegt de heer waarom het volk onder dat grote oordeel is terechtgekomen. Dat is iets wat de Joden zich vandaag dan ook maar eens af zouden moeten vragen. Waarom is dat zo? Dat het Joodse volk altijd vervolgd en verdrukt wordt enzovoort, dat er geen rust vindt, nergens op aarde feitelijk, hè. Altijd dolende is over de aardbodem. Ontleend aan de beroemde legende van de wandelende Jood. Maar goed. Maar de vraag waarom dat zo is, wordt hier beantwoord. De heer zegt, omdat ze mij verlaten hebben. Zie? Maar dan ineens in vers 14 wordt gezegd, nou ja, vroeger zei men wellicht dat zo waarachtig als de heer leeft die de kinderen Israëls uit Egypte heeft opgevoerd, maar ooit zal men zeggen, zo waarachtig als de heer leeft die de kinderen Israëls heeft opgevoerd uit het land van het noorden en uit al de landen waarheen hij hen gedreven had. Hetgeen betekent, dat is vers 15 van Jeremia 16. Hetgeen betekent dat ooit een keer een verandering zal komen, een keer zal komen, heet het in Deuteronomium 30, in de omstandigheden van Israël, en dat de Heer hen alsnog zal verzamelen, nadat hij eerst, vers 18, hun ongerechtigheid en hun zonde dubbel zal vergelden. Zie? Maar in de toekomst zal de Heer zich opnieuw in al zijn macht aan hen bekendmaken, vers 21, en zij zullen weten dat mijn naam is Jehovah. Zo eindigt dat hoofdstuk. Dat is veelzeggend genoeg, omdat de Joden hoe dan ook die naam vermijden. Niet willen kennen, als ik het zo zeg, zullen ze wel protesteren, maar zo zie ik het in ieder geval. Wij willen die naam niet kennen. Laat staan, noemen of uitspreken. Ze vermijden hem. Maar dat is nou precies symptomatisch voor wat er in werkelijkheid aan de hand is. Begrijp je me goed? Ik struikel er niet over dat men de naam Jehovah niet wil uitspreken. Maar waar het om gaat is dat het verschijnsel typisch is, om zo te zeggen, voor de werkelijke situatie van het volk. En die is niet dat men de naam niet wil kennen, die is dat men de Heer niet wil kennen. Om een of andere reden. Men leeft het eigen leven, men gaat zijn eigen weg, enzovoort. Men beroemt er zich eventueel op dat men Jood is. Anders zou men die identiteit al lang kwijtgeraakt zijn op een of andere wijze, maar men beroemt er zich wel degelijk op, maar trekt er niet de consequenties uit. Daar gaat het om. Men wijst het woord Gods af. Begrijp je me goed? Als u zegt dat ik vind dat je het zo niet mag zeggen, dan zeg ik, nou ja, ik kan nog wel hetzelfde vertellen over degene die zich christenen noemen. Men noemt zich christelijk, men noemt zich in kerk en men trekt zich net zo min van de Heer wat aan. En men kent hem ook niet. Zie? En voor zover men een Gods beeld heeft, maakt men het ook zelf. Dat is wat theologie in het algemeen altijd gedaan heeft. Er zijn wel uitzonderingen, maar de regel is toch deze. Men maakt zichzelf één God. Of wat abstracter, één Gods beeld. En in de praktijk doen de Joden dat ook. Net zo goed. Men zou dat niet doen. Men zou zich onderwerpen aan het woord Gods. Zijn wet houden. Want de werkelijke betekenis van die uitdrukking, uit vers 11 van Jeremia 16, is natuurlijk dat men zich door hem laat onderwijzen en dus luistert naar zijn woord. En daar de consequenties uit trekt. Dat zou men doen. Zie, en zolang men dat niet doet, zal men leven onder deze vloek die hier uitgebreid beschreven wordt, niettemin in de toekomst zal dat veranderen. Maar dat betekent gewoon dat men alsnog de Heer zal kennen en zelfs zijn naam zal aanroepen, zoals het staat in Zacharia 13, Jeremia en Joël 2 enzovoort. Men zal de naam des Heeren aanroepen. En dan zal hij horen en zich over hen ontfermen. En nog even vers 15, waar staat, de Heere die de kinderen Israëls heeft opgevoerd uit het land van het noorden. Het is een redelijk populaire bezigheid om die uitspraak van toepassing te brengen op Rusland. Het ligt recht noordelijk van Jeruzalem. En men spreekt dan over Russische Joden die terugkeren in onze dagen enzovoorts. Maar zoals gezegd, deze profetie wordt in onze dagen niet vervuld. Het is in onze dagen niet de Heer die hen verzamelt. Integendeel, dat wacht nog op de toekomst. En als u dan zegt, maar hoezo dan het land van het noorden? Wel, dat is heel eenvoudig. In het algemeen namelijk, helemaal in het algemeen, is het weliswaar zo dat Israël, en ik bedoel niet de Joden, ik bedoel alle stammen van Israël, dat de stammen van Israël zijn weggevoerd in ballingschap. En toen zij weggevoerd werden in ballingschap, werden zij weggevoerd naar het noorden. Niet naar het zuiden, hoewel sommigen naar het zuiden gevlucht zijn, een minderheid. Naar Egypte is dat dan in de praktijk. Maar men is weggevoerd naar Babylonische ballingschap of Assyrische ballingschap. Maar de route is niet die meteen naar het oosten. Dat kan niet, want dan moet je weet ik hoeveel dagen door de woestijn, dat red je niet. Dus de route ging, dat kan elke Bijbelse encyclopedie u uitleggen. De route ging naar het noorden. Eerst naar het noorden. Zal maar zeggen, zo'n beetje langs het Jordaandal in noordelijke richting. En als men een beetje naar het noorden is, dan slaat men af eventueel naar het oosten en volgt men het dal van de Eufraat tot in Babel of zo, noem het maar. Zoiets. Dat is de normale route. De vijanden van Israël kwamen nooit uit het oosten. Ze kwamen altijd uit het noorden en enkele keer uit het zuiden. En als ze uit het zuiden kwamen, was het Egypte. Ze werden weggevoerd naar het noorden. Daarheen zijn zij verdwenen. En waarheen ze ook verdwenen zijn, daaruit zullen ze terugkeren, is het idee. En daarmee is het verhaal nog niet af, want voor het overgrote deel van Israël, en ik bedoel weer alle stammen, is het zo dat ze naar het noorden zijn weggevoerd om terecht te komen, toch wat verder naar het oosten, namelijk in de Babylonische en Assyrische ballingschap, in andere volgorde trouwens, Assyrische ballingschap en later de Joden in de Babylonische ballingschap. In de praktijk kwamen ze terecht in hetzelfde gebied. De Bijbel noemt zelfs namen van steden enzovoorts waar ze gevestigd werden. Dat is in het algemeen geweest in Medië. En hoe ze daaruit verdwenen zijn, want ze zijn daar niet meer, hoe ze daaruit verdwenen zijn, wel, dat kan de ongewijde geschiedenis u vertellen. Want zal u gedacht zijn hoeveel volkeren vanuit Medië naar het noorden, en daarom haal ik het weer aan, naar het noorden uit Medië verdwenen zijn. Dat wil ze in de praktijk zeggen over de Caucasus heen. En van daaruit zijn ze dan in het algemeen afgeweken naar het westen. Dus eerst naar het noorden, daarna naar het westen. En Jesaja spreekt in dat verband zelfs over het noorden en westen. Dat is in gewoon Nederlands noordwesten. Daar zijn ze naartoe gegaan namelijk. Waar ze dan terechtkomen, kijkt u maar op een kaart. Dan zijn ze terechtgekomen in Europa. Noordwest-Europa, in brede zin van het woord, hoor. Dus niet met een klein plekje, maar in het algemeen is dat zo. Het heeft betrekking op de Israëlieten. Daarna bedenken wij dat wij in het noordwesten van Europa wonen. En bedenken wij ook dat als wij, dat vind ik een leuke, als wij in Amerika zouden worden opgespoord, dat wil zeggen, wij zijn in Amerika terecht, u en ik, we zijn in Amerika terechtgekomen, we hebben een misdaad begaan, of te denken is in elk geval, er komt een opsporingsbevel, dan worden wij omschreven als Caucasian. Dan zijn wij, want je mag niet zeggen blanke, want dat is discrimineren, dat weet u, hè? Je mag niet zeggen zwarte, dan moet je zeggen African, of zo is het. Dat mag, Afrika is een land, dat heeft met de huidskleur niks te maken, zijn hart schijnt. Maar goed, dat maakt men zich wijs, want men moet politiek correct zijn. Maar u en ik, wij als blanken, heten Caucasian, officieel. En dat vind ik leuk, omdat daarmede onbewust en ongewild, onbedoeld in elk geval, gewoon gezegd wordt wat ik nu zeg, dat de zogenaamde blanken afkomstig zijn uit of van over, van achter de Caucasus. En wat ligt er over de Caucasus? Hier vandaan terug naar de Caucasus en erover. En wat ligt daar? Hoe heet dat land? Dat is Medië. En dat is precies het gebied waar de stammen Israëls heen verstrooid zijn geworden. De 10 in elk geval, de Joden voor een deel. Bij de Joden is het iets anders gegaan, maar men kwam wel degelijk daar terecht. Zoek het maar op een kaart. Volg die plaatsnamen maar, die in kronieken nog genoemd worden enzovoort. Dat is Medië. En van daaruit zijn ze verdwenen. Daar waren ze ook bekend onder andere namen. Maar wat ik voorzichtig sta te vertellen, is dat wat officieel heet Caucasian ras, race. Want ik mag niet zeggen blanke, dat weet u wel, mag ik niet zeggen. Maar goed, dat de Caucasian ras in het algemeen afstand van Israël, en dus Israëlitisch is van oorsprong. En dat betekent automatisch dat als de heer Jacob of Israël weer gaat verzamelen, heeft dat niet alleen van doen met de Joden, maar met alle Caucasians. Hoe die grenzen dan precies liggen tussen die rassen, dat weet ik niet. Dat doet ook weinig ter zake, denk ik. Maar als je praat over actualiteit enzovoort, wil de actualiteit... heeft alles van doen met de vraag, waar zijn ze eigenlijk allemaal gebleven? Waar zijn ze nu? En waar moet dan dat werk van de Heer gedaan worden? En welk effect zal dat hebben? Enzovoorts. Of wellicht heeft dat al. Maar goed, de Bijbel zegt, ze zijn naar het noorden verdwenen, uit het noorden komen ze terug. En dat ze naar het noorden verdwenen zijn, wel om twee verschillende redenen. Het ene is, men gaat het land uit naar het noorden, dat kan niet anders. Maar daarna is men inderdaad ook naar het noorden verdwenen vanuit de ballingschap. En dat is meteen gebeurd hoor. Meteen nadat de 10 stammen daar aankwamen, betrekkelijk kort daarna en in dezelfde generatie nog, heeft dat al plaatsgevonden. Het land wordt overbevolkt. Zeker met een vruchtbaar volk als, dat, als het volk Israël. Lees dat maar eens na in de Bijbel en laat er maar eens een paar rekensommetjes op los, hoe snel het zich vermenigvuldigt. Dan begrijpt u hoe het mogelijk is dat zoveel tegenwoordige volkeren allemaal komen uit van over de Caucasus. Ja, dat is het eigenlijk. Hè? Ja goed, het is mijn onderwerp niet meer. Bij gelegenheid kom ik daar misschien ooit nog wel eens wat uitgebreider op terug. Wat systematisch, kan ik het één keer goed vertellen en dan laat ik het weer voor wat het is. Maar die dingen staan niet zo uitgebreid in de Bijbel. Maar dit soort uitspraken uit het land van het noorden specifiek. Of in Jesaja staat ergens uit het noordwesten. Ik weet niet meer waar het staat trouwens. Dat zijn uitdrukkingen die dan toch een duidelijke hint geven. In elk geval. En ik zoek even in Jesaja, maar als ik het zoek kan ik het nooit vinden. Nee. Dat komt omdat ik het in mijn Bijbel dan onderstreept, maar in, dan heb ik weer een nieuwe Bijbel en dan staat het weer niet onderstreept, dus dan weet ik het niet meer te vinden. He? Nee, ik hou op met zoeken. Uit het land van het noorden en van het westen en van Sinim, land Sinim, staat er dan. Maar goed, laat me zitten, doet nou verder niet de zaken. Maar in elk geval, de Heer zal hen terugverzamelen. U begrijpt tegelijkertijd, hoogstwaarschijnlijk nu ook, dat als het gebeurt, het tegelijkertijd ook moet betekenen dat een belangrijk deel van, laat ik het anders zeggen, dat de terugverzameling van het Israël dan toch maar betrekking heeft op een gelovig overblijfsel daaruit. Je krijgt die mensen namelijk niet allemaal geplaatst in Kanaan. Toch? Ik zou niet weten hoe. Nou is officieel het land Kanaan veel groter dan de tegenwoordige staat Israël. Laat ik u dat erbij vertellen. Veel groter zelfs. Maar dan toch nog grotendeels woestijn. Ik weet niet waar je al die mensen moet laten. Maar goed, dat is mijn zorg verder niet. En ik zal het daar ook dan maar even bij laten. Ik sla nog even om naar Jeremia hoofdstuk 30. Waar in mijn Bijbel boven staat, profetie over de verlossing van Israël en Juda. Dat is ook altijd leuk, zo'n uitspraak, Israël en Juda. Want het maakt het meteen ook onmogelijk om het te vergeestelijken en toe te passen op de kerk of op de gemeente of hoe het maar heet. Want de gemeente is Israël, maar niet Israël en Juda. Heb je hem gevonden? 49 vers 12. Nee, toch 49. Jesaja 49 vers 12, zegt ze. Oh ja. Daar gaat het inderdaad om het aanbreken van het nieuwe verbond in elk geval. Maar het hoofdstuk eindigt met vers 12, of de pericoop bedoel ik, eindigt met vers 12. Zie, deze zullen van verre komen en zie die van het noorden en van het westen. Dat is het noordwesten. En gene uit het land van Sinim. Het land van Sinim ligt ook in het noordwesten, maar dat leg ik een andere keer wel weer uit. Hè? Het land van de doornstruik. Maar goed, ik ging naar Jeremia 30, waar wij lezen in vers 3. Want zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik de gevangenis van mijn volk Israël en Juda, en dat zijn dus respectievelijk de 10 en de 2 stammen, officieel, dat ik de gevangenis van mijn volk Israël en Juda wenden zal, zegt de Heere, ik zal er een keer inbrengen, heet zoiets, en ik zal hen wederbrengen in het land dat ik hun vaderen gegeven heb, en zij zullen het erfelijk bezitten. Kan niet missen, is nog niet vervuld. En dan staat er zelfs nog achter in vers 4, dit zijn de woorden die de Heer gesproken heeft van Israël en Juda. Kan alleen maar letterlijk opgevat worden, uiteraard. En dan lees ik vanaf vers 18, Zo zegt de Heere, zie, ik zal de gevangenis der tenten Jacobs wenden en mij over hun woningen ontfermen en de stad zal herbouwd worden op haar hoop en het paleis zal liggen naar zijn wijze. Dat wil zeggen, zoals het er ook vroeger lag uiteraard. Het gaat om een herstel, herbouw van Jeruzalem op haar hoop, dat wil zeggen op haar puinhoop. En als het herbouwd wordt, zal ook een paleis gebouwd worden. Weer, net als vroeger. Zie? En ik maak hieruit op, ook op dezelfde plek als waar het vroeger lag. Al weet ik niet waar het vroeger lag, want de omstandigheden waar nu Jeruzalem ligt, wat de exacte locaties zijn van de historische gebouwen enzovoorts, dat weet naar het schijnt niemand, omdat het terrein daar veranderd is geworden. Enerzijds door aardbevingen, anderzijds hebben de Romeinen bij de laatste verwoesting van Jeruzalem, hebben ze het terrein daar een soort geëgaliseerd om te voorkomen dat men de juiste locaties zou kunnen terugvinden. En dat is met groot succes gebeurd, mag ik u wel zeggen. Niettemin heeft men weliswaar oude namen weer gegeven aan bepaalde gebieden in Jeruzalem, maar of die correct zijn, dat is zeer onwaarschijnlijk. Mijn zin is zeer onwaarschijnlijk. Anderen zeggen, nou, het is waarschijnlijk, maar we weten het niet zeker. Maar wat men als Sion aanduidt, kan als u mij vraagt, wat men nu als Sion aanduidt daar, bij de Sionpoort enzovoorts, dat kan mijn zin is onmogelijk Sion geweest zijn, voor wat ik uit mijn Bijbel ken. Men weet het dus niet meer, precies. En dus waar het paleis van David dan precies was, ik zou het u niet durven zeggen, maar de Bijbel zegt, het zal op dezelfde locatie weer zijn. Dat is uiteraard niet zo, en dat betekent automatisch dat tot op heden deze profetie dus niet vervuld is. En als Jeruzalem herbouwd zal worden op haar hoop, op haar puinhoop, dan houdt dat ook in dat er dus eerst weer een puinhoop zal zijn. Al moet ik dan ook toegeven, als ik door die oude stad loop, dan denk ik, dit is een puinhoop. En als het dat toch niet zou zijn, dat is 1400 jaar oud of zo geloof ik, wat er nu staat in de oude stad. Dat is allemaal van nabijbelse tijd hoor. De stad is echt geëgaliseerd geworden, het hele gebied. Het is pas veel later, even later pas herbouwd. De resten daarvan zie je nu. Die stadsmuren die er staan, die stonden er echt niet in de dagen van de Heer Jezus. Die er toen stonden, zijn verwoest geworden. Deze zijn door de een of andere kalief, Omar, weet ik het, weet ik niet ook weer, gebouwd in de 7e eeuw, als ik me goed herinner. Maar het was voor mijn tijd, dus neem me niet kwalijk dat ik het niet precies weet. Maar als eerst staat, Jeruzalem zal herbouwd worden op haar hoop, betekent dat de huidige stad alsnog weer een puinhoop zal worden. Al zullen anderen zeggen, nou ja, onder wat er nu staat ligt een puinhoop. Want het is al herbouwd meerdere malen op een puinhoop. Vooruit blijft een grote puinhoop. Maar ik lees hier, mede in samenhang met andere profetieën, dat de stad alsnog verwoest zal worden en daarna herbouwd. De toekomst van Jeruzalem ziet er bijzonder slecht uit. En ik bedoel dus uitdrukkelijk de betrekkelijk nabije toekomst uiteraard, hè? Want de stad zal herbouwd worden door de Heer zelf. Ik zal de gevangenis de tenten Jacobs wenden en mij over hun woningen ontfermen en de stad zal herbouwd worden. Als resultaat van wat de Heer zal doen uiteraard. En dan zal van hen dankzegging uitgaan, vers 19, en een stem der spelenden, op muziekinstrumenten wel te verstaan, en ik zal hen vermeerderen en ze zullen niet verminderd worden en ik zal hen verheerlijken enzovoorts. Maar het zijn dingen die uiteraard in onze dagen niet aan de orde zijn. En bovendien, we hebben altijd nog vers 22 dan, waar staat, en gij zult mij tot volk zijn, hetgeen niks betekent, als Israël en met name de Joden altijd al Gods volk waren, al sinds de uittocht uit Egypte. Heb je dat? Dan betekent deze uitspraak niks. Het punt is juist, ze zullen alsnog tot volk Gods zijn. En dat ik het zo stellig zeg, is natuurlijk omdat daar speciale profetieën over zijn, bijvoorbeeld die van de eerste hoofdstukken van Hosea, waarin gezegd wordt dat Israël in ieder geval ooit eens een keer niet Gods volk zou zijn. De Heer noemt het Lo Ami, zo letterlijk mogelijk vertaald, niet mijn volk. En daarna wordt aangekondigd, niettemin, Lo Ami zal ooit weer Ami zijn. Niet mijn volk zal ooit weer een keer mijn volk zijn. Zie? En dat betreft uiteraard de toekomst. In de dagen van de wederkomst van Christus vloeit automatisch uit voor dat het onbijbels is om het Joodse volk in onze dagen aan te duiden. De Bijbel noemt het niet zo. Sterker nog, de Bijbel zegt dat het niet zo is. En wij kunnen het alleen zo noemen als we de term heel losjes gebruiken en zeker niet binnen Bijbels verband. In de zin van, nou ja, het is het volk waar God een plan mee heeft dat hij in de toekomst alsnog zal volvoeren. In die zin kun je nog net zeggen, het is het volk van God. Maar ik denk dat God er niet blij mee is als we het huidige Joodse volk aanduiden als zijn volk. Nog afgezien van dat we onszelf voorbij lopen om reden dat wij in onze dagen zijn volk zijn. En zelfs het Israël Gods, met de woorden letterlijk uit Galaten hoofdstuk 6, want daar worden we zo genoemd. Het Israël Gods, die niet leven onder de wet, maar onder de genade. En die zalig zijn geworden uit geloof en die verzameld worden uit de heidenen als volk voor zijn naam, om hem te dienen als koninklijk en priesterlijk volk, de gemeente dus. Dat is Israël Gods en dat is Gods volk. En in de toekomst zal de term ook gebruikt worden voor de stammen Israëls, maar dat is pas nadat het tot geloof zal gekomen zijn. Niettemin, het hoofdstuk eindigt met de hittigheid van des Heren toorn zal zich niet afwenden, totdat hij gedaan en totdat hij daar gesteld zal hebben de gedachten zijns harten. In het laatste der dagen zult gij daarop letten. Dus laten we dat dan maar doen, daarop letten. De Heer zal toornig blijven op Israël, totdat en opdat het alsnog zijn naam zal aanroepen. En dan pas zal hij hen verzamelen. Volgens Jeremia 30. Daarna hebben we natuurlijk Jeremia 31, maar die sla ik maar even over. Omdat die wat problemen oplevert, omdat namelijk Jeremia 31 wel degelijk in belangrijke mate op de gemeente van toepassing gebracht wordt. Althans een belangrijk deel van het hoofdstuk. Daarom sla ik hem nu voor het gemak over, dan hebben we daar geen problemen mee. En noem ik u tot slot dan nog de uitspraken van Ezechiël, hoofdstuk 34... Ezechiël 34, waar Israël beschouwd wordt als een kudde schapen. Dat is natuurlijk niet nieuw, dat was altijd al zo, een gebruikelijke beeld. U weet wel, de belangrijke koningen of leiders van Israël waren oorspronkelijk dan ook schaapherders.